Hey, positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.
Leuk dat je luistert naar Onbehaarde Apen. We willen heel graag weten wat je van de podcast van NRC vindt. Je helpt ons enorm door op nrc.nl/podcastonderzoek een paar vragen te beantwoorden. Dank je wel. Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Kleine beestjes die grote problemen kunnen veroorzaken. Teken. De beestjes bijten zich in je vast, zuigen bloed op en kunnen in het vervelendste geval ziektes overdragen, zoals Lyme. Dat kun je met wat simpele acties voorkomen voordat je gaat wandelen in het gras. Maar er wordt ook gewerkt aan een vaccin. Wie zijn deze kleine beestjes en waarom is al die ellende niet per se hun schuld? Mijn naam is Laura Wismans en ik zit hier vandaag in de studio met wetenschapsredacteuren Gemma Venhuizen.
Hi.
En Sander Voormolen.
Hallo.
Hallo. Gemma, in de voorbereiding van deze aflevering hadden wij het over wie allemaal tekenbeten hadden gehad. Ik nog nooit. Dat denk ik, ja. Maar jij had allemaal wilde gruwelverhalen. Vertel eens.
Ja, ik denk dat dat ook wel een soort van samenvalt met dat ik als kind graag buiten speelde en dat ik nog steeds heel graag natuurlijk in de natuur kom. Ik heb wel al een levenslange band met de teek tegen wil en dank. Want mijn moeder die vertelt altijd hoe ze in mijn babybedje al een keer een helemaal volgezogen teek zo groot als een koffieboon vond en dat ze die toen uit pure woede heeft kapotgeslagen en dat het bloed alle kanten uitspat. Nou ja, laat ik zeggen, mijn eerste tekenbeet was al vroeg en er zijn er nog vele gevolgd sindsdien.
Ik vind het een gruwelijk verhaal dit.
Ja.
Maar dat maakt meteen de teek denk ik ook een heel interessant beestje, want dat is natuurlijk om het vandaag over te hebben. Sander, heb jij wat is jouw tekenbeetervaring?
Ik heb wel teken gevonden op mijn lijf, maar ik weet niet zeker of ik daar ook door besmet ben geraakt. Want dat is natuurlijk het grote risico van een tekenbeet. Die kan besmet zijn met een bacterie.
Ja. Dat is denk ik ook, ik bedoel, behalve dat die bloed uit je zuigt en heel groot kan worden, wat op zich al een beetje dat gruwelijke beestjes idee heeft. Maar uiteindelijk zijn mensen bang voor Lyme. Hè? Dat is de bekendste ziekte die teken bij zich kunnen dragen.
Precies, ja. Dat is de borreliose infectie. Die wordt overgebracht door de bacterie Borrelia burgdorferi. En die bacterie die veroorzaakt dus een ontsteking in je lijf en die kan ernstige gevolgen hebben.
Ja, hele ernstige gevolgen. Dus ik ken wel van die verhalen van echt wanhopige mensen. Ik ken ze niet in mijn omgeving, maar meer uit de krant.
Ja, precies.
Omdat het best een hele ongrijpbare ziekte is. Daar gaan we zo uitgebreid over hebben.
Ja, en dat vind ik juist ook belangrijk en interessant aan de teken, hè? Want ik heb vanuit biologische fascinatie, het is sowieso natuurlijk een naar idee dat er een dier is dat bloed zuigt en zich aan je vastklampt en dergelijke.
Ja, maar dit is wel een fase verder dan de mug eigenlijk.
Ja, precies. Ja. Dus hè, ook als de teek niks over zou brengen, dan zouden we waarschijnlijk al niet dol op hem zijn. Maar ik weet nog toen ik voor het eerst over de ziekte van Lyme hoorde, ik vond dat zo'n angstaanjagend idee dat eigenlijk dus een vrijwel onzichtbaar beest, hè? Ik bedoel, je kunt hem heel makkelijk over het hoofd zien, dat die zulke verstrekkende gevolgen met zich mee kan dragen. En daardoor begon wel mijn fascinatie voor de teken. Zo van, hè, ken je vijanden? Dus daardoor ben ik me er wel ook steeds meer in gaan verdiepen. En om die reden vind ik het ook wel goed om te benoemen dat juist nu deze podcast uitkomt, dat het ook de week van de teek is. En dat is echt ook een bewustwordingscampagne die jaarlijks terugkomt om mensen erop te duiden van, hè, je kunt heel makkelijk een tekenbeet oplopen. En controleer je daar vooral op, want er zijn ook mogelijkheden om dus bij tijd die teek weer te verwijderen en zo besmetting met die Borrelia-bacteria te voorkomen.
Is de teek eigenlijk een lentebeest? Is het logisch dat we nu deze week hebben? Of is het meer dat wij nu naar buiten gaan?
Nou ja, ook meer een zomerbeest, toch? Het begint in de lente, dan worden de teken groter en gaan ze inderdaad op zoek naar een bloedmaaltijd. Maar in de zomer zijn de meeste teken beter.
Van ja, hè, nu het weer mooier weer wordt, is het natuurlijk ook weer lekker korte broeken weer naar buiten picknicken, boswandelingen maken. Dus je ontmoetingskansen met de teek verhogen ook weer.
Ja, ja, precies. Met meer ontmoetingskansen hebben we ook meer kans om Lyme op te lopen. Omdat de angst van veel mensen daar groot voor is, lijkt het me zinnig om daar eerst even helemaal in te duiken. Sander, jij noemde net al de bacterie die ziekte veroorzaakt. Hoe lang moet ik een teek hebben voordat ik ook Lyme krijg? Want het is niet elke teek heeft ook Lyme, toch?
Hoe zit nee, dat? Precies. Nee, 1 op de 5 teken is besmet met de Lyme-bacterie.
1 op de 5 Ixodes teken, de soort die wij...
De schapenteken,
Dat is de soort waar we bang voor moeten zijn.
Ja, precies. Ja, dus... het is dus ook niet zo dat je door elke teek beter besmet raakt. Maar de kans neemt natuurlijk toe hoe langer die teek aan je blijft zitten. Na 24 uur is de kans groot dat die bacterie wordt overgedragen als de teek besmet is.
Ja, want wat interessant is, is dat het dus eigenlijk die bacterie zit dan als de teek besmet is in de darmen van die teek. Ja. En hij moet dan naar het speeksel komen om uiteindelijk via de beet in jouw lichaam terecht te komen.
Ja, maar als dat dan gebeurt, dan zit die bacterie dus in je huid en... Meestal duurt het dan 3 tot 30 dagen voordat er een rode geïrriteerde plek ontstaat. En dat kan heel erg variabel zijn in hoe het eruit ziet. Soms is het gewoon een rode vlek, maar soms krijg je ook een typische kring.
Ja.
Dat noemen ze erythema migrans in officiële termen. Maar dat is dus gewoon een rode kring en die wordt steeds groter. En dat is heel typisch kenmerkend voor een Lyme-infectie. Zodra je zo'n kring ziet op je huid of een andere rode vlek, dan is het wel tijd om naar de huisarts te gaan. Want dan is de kans groot dat je besmet bent. En dan moet je dat behandelen met de antibiotica om die infectie weg te krijgen. Mensen die zo'n kring zien, die weten vaak in de helft van de gevallen weten ze niet eens dat ze door een teek gebeten zijn. Want die teek is heel sneaky, die kruipt onder je kleding, gaat op je huid zich ergens vastbijten en houdt zich stil totdat hij zich volgezogen heeft. En dan is het dus al te laat. Dus je moet jezelf daarom ook goed controleren op teken als je in de natuur bent geweest.
Ja, heel actief controleren dus.
Ja, precies. Ja. En de teek dan zo snel mogelijk weghalen. Want hoe langer je hem laat zitten, hoe groter de kans is dat hij de bacterie overdraagt.
En ik sprak zelfs een ervaringsdeskundige. Ze had op een heel andere plek de tekenbeet gehad dan die kring verscheen.
Ja,
en
dat heb ik ook gelezen.
Dat schijnt dus ook nog te kunnen. Dat je dus denkt van, maar ik heb daar toch helemaal geen tekenbeet gehad. Maar dat het wel het gevolg kan zijn.
Oh.
Die tekenbeet.
En, wist ik ook niet.
En dat is dus inderdaad wat Sander zegt, hè, wel belangrijk van zeker actie ondernemen als je zoiets ziet. Want de ziekte van Lyme is echt niet iets wat je moet onderschatten. Aan de andere kant, tegelijkertijd betekent het dus niet zo dat zodra jij een teek op je hebt of dat je door die teek gebeten wordt, dat je direct de ziekte van Lyme krijgt. Ten eerste omdat dus niet elke teek die bij zich draagt. Ten tweede ook omdat het dus enige tijd duurt, zeg dat etmaal kan iets meer of iets minder zijn. Maar voordat je kans hebt dat die bacterie ook in je lijf terechtkomt.
Ja, Ja, en dan nog kun je op tijd zijn met antibiotica.
Ja.
Dus er zijn allemaal barrières die je over moet voordat, of die Lyme over moet voordat die daadwerkelijk leidt ja. Tot
ja, ja. En zoals Sander net al zei, 1 op de 5 schapenteken draagt die bacterie bij zich. Maar uiteindelijk als je ervan uitgaat dat ongeveer 3% van de tekenbeten tot een Lyme-infectie leidt, dan zie je dus van niet elke beet betekent daadwerkelijk dat je ziek wordt. En dat is onder andere te danken aan die bijtijdse detectie en aan die antibiotica.
Ja.
Maar alsnog 27.000 mensen per jaar krijgen de ziekte van Lyme. En dat is echt wel veel in Nederland.
En wat er dus ook is, als je niks doet, dan heb je dus kans op ernstige ziekte. En dat kan echt behoorlijk ernstig uitpakken, tot en met overlijden toe.
Ja, maar dat is meteen een heel heftig. Ja. Wat is een beetje normaal? Wat heb je als je Lyme hebt?
Dat overlijden is heel zeldzaam. Maar dat is echt onbehandeld. En wat je dus kan krijgen is dat je verlammingsverschijnselen krijgt. Dat je neurologische verschijnselen krijgt. Die bacterie die nestelt zich dus ook in je zenuwstelsel. En in je gewrichten, waardoor je dus allerlei pijn krijgt in je gewrichten.
En geldt dat voor iedereen? Dus iedereen die Lyme heeft, die krijgt zulke ernstige klachten?
Nee, dat geldt niet voor iedereen. En ook zelfs de onbehandelde mensen krijgen dit niet altijd.
Okay.
Maar als je ingrijpt met antibiotica, kun je wel voorkomen dat dit soort ernstige klachten optreden.
Ja, want ook vermoeidheid, hoofdpijn.
Ja.
Het is echt. Ik vind het doodeng als je leest wat er allemaal door kan ontstaan. Ja,
ja, dus het is echt heel belangrijk om dat te voorkomen.
Ik lees ook wel eens dat mensen een beetje van die onverklaarbare klachten hebben, die ze uiteindelijk dan toeschrijven aan Lyme. Hoe duidelijk is het dat je Lyme hebt als je het hebt?
We kennen nu sinds de corona natuurlijk long COVID.
Ja.
Hè, dus dat je een soort restklachten hebt. Nou ja, bij Lyme heb je eigenlijk precies hetzelfde. Dat je sommige mensen, en dat is maar een heel klein percentage, maar die houden dus echt langdurige klachten. Dus langdurige vermoeidheid, pijn en dat soort dingen. Die hebben dat soms terugkerend. Dus dan flakkert het iedere keer weer wat op. Of het is chronisch. En ja, die mensen zijn heel lastig te behandelen. Want je moet je voorstellen, de bacterie is dan verdwenen. Die kunnen ze niet meer detecteren in iemands lichaam. Maar je ziet nog wel diezelfde verschijnselen. Dus waar komt dat dan vandaan? En het idee is dat die bacterie zich ergens verschuilt. Misschien in het zenuwstelsel of misschien in de gewrichten van iemand. En dat die zich niet actief vermeerdert, want dan zou je hem wel in het bloed nog terugzien. En dat er dan een soort reactie optreedt op de bacterie-eiwitten. Ofwel door het immuunsysteem of door de bacterie zelf. Dat iets prikkelt, waardoor er toch een ontsteking ontstaat. En dat je daardoor die terugkerende klachten krijgt.
Wat ook lastig is toch, Sander, is dat je wel kunt zien of iemand antistoffen in zijn bloed heeft. Maar dat betekent dus alleen van je bent met die bacterie in aanraking gekomen, maar niet van of hij er nog zit of dat je daadwerkelijk de ziekte van Lyme hebt gehad. Je kunt dus alleen als je geen antistoffen in je bloed hebt, kun je zeggen je bent niet met die bacterie in aanraking gekomen.
Maar ja, als je nu hoort dat er zoveel teken zijn die heel vaak ook niks doen, is de kans voor alle mensen best groot dat er iets van antistoffen aanwezig zijn. Ja, precies. Dus nou, ik probeer een beetje de vinger achter te krijgen waar die mensen die met van die onverklaarbare klachten, soms weten die niet eens dat ze Lyme hebben gehad. En uiteindelijk schrijven ze dan toch daaraan toe, want daar past het dan het meest bij. Die wanhoop die zoektocht met van die vage klachten opwekt, dat lijkt me een vreselijk gevoel.
Ja, dat is ook zo. En daar word je natuurlijk ook helemaal niet blij van. Het is behoorlijk ingrijpend op je kwaliteit van leven.
Ja, en dus ook weinig aan te doen, als ik dit zo hoor.
Ja, er zijn wel experimenten gedaan met langdurige antibiotica-behandeling. Dus dan moet je je voorstellen dat het echt langer dan een maand krijg je antibiotica-kuur. En de resultaten zijn een beetje wisselend. Het lijkt heel erg af te hangen van het soort antibioticum wat je dan gebruikt. Mm. Omdat sommige antibiotica die binden zich aan eiwitten en die blijven dus in het bloed. Maar waarschijnlijk moet je dus op andere plekken in het lichaam zijn. om dus die bacterie die daar nog ergens verstopt zit, te bereiken. En ja, dus vandaar dat er heel gerichte antibiotica moeten worden gebruikt.
Weten we eigenlijk hoeveel mensen met dit soort langdurige klachten kampen?
Ja, dat zijn er dus ook best veel. Want het RIVM schat dat het jaarlijks over 1000 tot 2500 mensen gaat.
Zo. Ja. Dat is dus 10% van, iets minder. Maar van de mensen die het überhaupt krijgen.
Ja, ja, dus dat is ook nog wel een aardig aantal.
Jeetje, ja. Nou, serieuze dingen zijn dit.
Nou, het doet me ook denken eigenlijk aan de ontstaansgeschiedenis waarom de ziekte van Lyme de ziekte van Lyme heet. Het was namelijk halverwege de jaren 70 was er bij het Amerikaanse plaatsje Old Lyme, waren er opeens heel veel kinderen die vage klachten hadden. En dat waren dan gewrichtsaandoeningen, maar ook moeheid. Hè? Een beetje de symptomen die we net al hadden. Hoofdpijn.
Ik voel al waar dit verhaal heen gaat.
Ja, het is een beetje dat ik het eind al een beetje spoiler, maar goed. Die moeders van die kinderen, dankzij hen is eigenlijk aan het licht gekomen wat er aan de hand was. Want die, ja, de huisarts die stuurde ze weg van, nou ja, hè, laat hem maar even uitzieken of kijk het maar aan. Maar die moeders die waren zo vasthoudend dat ze hun zinnen erop hadden gezet van wat hebben deze kinderen nou allemaal gemeenschappelijk. En uiteindelijk bleek dus dat ze allemaal door een teek gebeten waren. En toen is ook begin jaren 80, ik weet niet of jij dat weet, Sander, volgens mij was het ook ene Burgdorferi. Nou ja, je zei net die bacterie.
Ja, Borrelia
Burgdorferi. Die is ook naar de ontdekker van die daadwerkelijk bacterie. Die is dus begin jaren 80 ontdekt. Maar mede dankzij die oplettende moeders van de buitenspelende kinderen.
In Old Lyme.
Ja. Het verbaast mij dat het echt zo recent is eigenlijk. Hè? Dat is eigenlijk nog maar 40 jaar dat we weten waar dit vandaan komt.
Ja, nou, geen wonder dat een paar jaar later Gemma geboren werd.
En dat ik tijdens mijn puberteit zo doodsbang werd toen ik de eerste verhalen over die verlammingen en zo. Er was echt een tijd dat ik tegen mijn ouders zei, ik ga niet met jullie mee picknicken of het bos in. Toen was er ook nog een soort mythe. In mijn jeugd deed het verhaal de ronde dat teken vooral in eikenbomen zaten. Ja, en dan vanuit de boom op je
naar beneden vielen. Ja, daar moest je.
Maar het is dus eigenlijk veel gevaarlijker of risicovoller om door het hoge gras te lopen.
Ja, of door de heide.
Ja. Zijn er eigenlijk nog andere tekengevaren?
Ja, de teek kan er veel meer overbrengen dan alleen die Lyme-borreliose.
Oh.
Ik heb hier een lijstje. Ik zal het even voorlezen. Dus er is nog een andere Borrelia-bacterie die hier ook voorkomt. Dat is Borrelia miyamotoi. Nou, dat is ook een hele mooie naam. Maar die veroorzaakt dus ook zo'n infectie. Maar dan heb je nog Anaplasma, Babesia, Rickettsia, Neo-Ehrlichia en ook nog het teken-encefalitis-virus. Dus dat is geen bacterie, maar een virus.
Ja. Kun je die ook herkennen? Want als dat allemaal een beetje Lyme-achtige gevolgen heeft, dan wil ik dat wel kunnen herkennen.
Nou, dat zijn dus andere bacteriën. Dus sommige hebben ook Lyme-achtige gevolgen, maar andere weer niet. Dus de een geeft ook zelfs een soort vlektyfus. Dus dat is ook geen pretje.
Maar Babesia komt vaak bijvoorbeeld ook bij honden voor. Hè? Dus huisdieren wordt ook wel eens gevraagd, kunnen die de ziekte van Lyme krijgen? Ja. Maar vooral voor honden is dat die babesiose, zoals het ook wel wordt genoemd, dat is echt een gevaarlijke ziekte waar ze uiteindelijk ook zelfs dood aan kunnen gaan. Dus, maar dat is dan vooral weer de Zuid-Europese teken zijn dat. Dus vooral als je in een ander land op vakantie bent geweest. Want niet alle ziektes die Sander voorleest komen vooralsnog in Nederland voor. Je hebt ook nog het beruchte Krim-Congo-virus, ook hier niet gelukkig. Maar die teken-encefalitis die je net noemt, Sander, dat was eerst veel meer iets van Midden-Europa. En één keer in Scandinavië was ik op een eilandje waar ik door allerlei teken was gebeten. En toen las ik daarna over dat teken-encefalitis-virus. En dat is dus wel iets wat je ook al ben je maar één minuut door een teek gebeten, kun je er hersenvliesontsteking van krijgen. Dus toen heb ik ook weken in angst geleefd. Is allemaal goed afgelopen. Dat is nu ook al wel eens in het oosten van Nederland voorgekomen. Maar het goede nieuws daarbij is dat er al een vaccin tegen bestaat. Dus je kunt je dan specifiek tegen dat virus, en dat is vooralsnog als je in risicogebied woont of als je bijvoorbeeld een buitenberoep hebt. Hè? Als je een verhoogde kans hebt.
Boswachter.
Ja, dan kun je je daartegen laten vaccineren. En dat heb ik toen zelf ook gedaan, omdat ik veldwerk moest doen in Siberië, waar die teken ook voorkwam.
Een heerlijke anekdotes heb jij altijd.
Nou, maar ik was er dus toen in Zweden was ik dus nog niet gevaccineerd. En ik vond dat echt ook een hele enge ziekte.
Zijn daar ook die rode kring bij Lyme? Dat is denk ik ook voor veel mensen een bekend gegeven. Zijn voor deze, dit enge, dit gruwelrijtje?
Nee, helaas niet. Er zijn geen voortekenen. Nee. Maar je moet dus altijd letten op die teken. Dus als je die op tijd weghaalt. Ja, bij deze ziektes, die worden ook sneller overgebracht dan Borrelia. Dus je moet er sowieso heel snel bij zijn.
We zijn er nog eentje vergeten, Sander. Het alpha-gal-syndroom. Maar ja. Dat is wel ook
Dat is een hele mooie, ja.
Maar ik wil wel benadrukken dat het zeldzaam is. En ik wil zo meteen ook weer even, vooral ook mensen op het hart drukken om nog de natuur in te gaan. Het alpha-gal-syndroom, dat alpha-gal, dat dragen eigenlijk alle teken bij zich. Maar in zeldzame gevallen kan dat vleesallergie veroorzaken. Dus dat je dan, als je vlees eet, dat je buikklachten krijgt of begint te braken. En
zo maakt de teken ons vegetariër.
Ja, nou ja, je zou wel kunnen zeggen, hij bekeert
ons
inderdaad.
Goed voor het
klimaat. Maar ik vind dat wel een opmerkelijk. En hoe dat verder precies zit en waarom sommige mensen dat dan wel krijgen en anderen niet, dat is dan...
Ja, ik denk dat dat te maken heeft met dat het eiwit in de teken dan heel erg lijkt op een eiwit dat ook in vlees voorkomt en dat je immuunsysteem zich gaat vergissen.
Ja. Maar ik heb nu wel het idee dat we echt een beetje... een anti-teken en anti-natuur podcast aan het maken zijn.
Nou, anti-natuur zou ik het niet willen zeggen, maar wel even natuurlijk die ziekte en de gevolgen ervan heel serieus nemen, zodat we misschien beter voorbereid die natuur in kunnen gaan. En bovendien, we gaan het zo meteen volgens mij ook nog over een vaccin hebben tegen teken en of de gevolgen daarvan. Maar eerst, Gemma, ben ik wel even benieuwd. Kun je mij wat meer liefde voor de teek meegeven? Is het een leuk beestje of niet? Ik zou zeggen van niet, maar...
Leuk is niet helemaal de goede beschrijving. Maar zoals ik eerder al zei, juist omdat ik wel gefascineerd was door de teek, dacht ik kan me maar beter ook in hem verdiepen. En hoe dat wel vaker gaat met dingen of dieren of mensen waarin je je verdiept. Dat je er toch ook wel een soort... band mee opbouwt. Het is, ik denk, ja, de teek wil zich gewoon heel graag aan ons hechten. En
jij bent ook geraakt aan de teek.
Ja, dat gaat weer net iets te ver, maar het is inderdaad wel dat ik meer, hoe zeg je dat? Ik ben de teek en de ziektes die overbrengt meer van elkaar gaan scheiden. Want
kan er niks aan doen, bedoel je?
Nou ja, elke teek komt onbevlekt uit het ei. Het is niet dat ze al van nature die bacterie, die Borrelia-bacterie bijvoorbeeld bij zich dragen. Ja. Die lopen ze weer door andere dieren op. Maar daardoor is het wel heel belangrijk om allereerst even te zeggen, er is niet maar één teek. We hebben het nu over de teek en dat is in het Nederlands de gewone schapenteek. Wetenschappelijke naam is Ixodes ricinus. In de Verenigde Staten heb je de hertenteek Ixodes scapularis. Dat zijn de twee Lyme-overbrengers, zeg maar. Maar wereldwijd is bijna 1000 soorten. Je hebt harde en zachte. De harde die hebben een soort schild, zoals ook die Ixodes teken. Maar je hebt ook de zachte, die hebben een soort leerachtig lijfje. Dat weten sommige huisdierenbezitters wel. Dat kan echt helemaal opzwellen als een soort ballon. Alle teken zijn mijten.
Dus geen insecten, zoals veel mensen wel denken.
Nee, insecten hebben 6 poten en een lichaam dat uit 3 delen bestaat. Kop, borststuk en romp. Dan heb je spinnen, die bestaan uit 2 delen en hebben 8 poten. En mijten bestaan uit 1 deel. Daarom zijn ze dus ook vrij onverwoestbaar, zou je kunnen zeggen. En hebben als volwassenen hebben ze dan 8 poten.
Aha.
En alleen al in Nederland komen er dus ook iets van 15 verschillende soorten teken voor. Hè? We hebben... Eerder al bij Onbehaarde hadden we een keer over de plaagzomer. En toen hebben we de beruchte Hyalomma-teek of de reuzenteek besproken. Die dus vergeleken met andere soorten nogal groot is en ook heel goed kan zien. En volgens de overlevering zijn prooien tot wel een kilometer lang kan
achtervolgen. Oh ja. Ja, ik herinner me dat.
Ja. Maar ook die is nog vrij zeldzaam in Nederland.
En die gaat vooral op jacht naar paarden, geloof ik. Hè? Dus mensen zijn bijvangst.
Precies, er zijn wel voorbeelden van, maar... Ja, die Ixodes, dat is dus onze hoofdrolspeler. En ik had het net al even over die eieren. De levenscyclus van de teek bestaat eigenlijk uit ei, larve, nimf en dan volwassenen.
Wat is een nimf ook alweer?
Dat is gewoon het volgende stadium. Hoe noem je dat, Sander?
Ja, stadium. Ja,
ja, dat is het volgende verschijningsstadium.
De puberteek.
Ja, dat is wel een mooie omschrijving. En, en hoe bij dat is dan weer niet zo bij pubers, maar voor teken om in een volgend stadium te komen, moeten zij een bloedmaaltijd nuttigen. Dus oké, die larven die komen wel gewoon uit het ei.
Dit kost zoveel energie om van nimfen op te groeien naar het volgende stadium dat ze een bloed nodig hebben.
Ja. Het voelt ook een beetje als een gang waar ze in zitten. Nou, goed.
Maar die larven die moet dus op zoek naar een maaltje. Die is nog super klein, echt microscopisch, of nee, hoe zeg je dat? Millimeter, kleiner dan een millimeter.
Ja.
Die zoekt ook een relatief klein prooidier. Dus dat kan bijvoorbeeld een muis zijn of een eekhoorn of een vogel. Alleen de pech is dat juist die kleine knaagdieren bijvoorbeeld relatief vaak de Borrelia-bacterie bij zich dragen.
Ah, daar begint het
dus. Ja, zij zijn het reservoir. Oh, en die tekenlarve, die neemt die maaltijd, is vervolgens besmet, wordt dan een nimfe en kan dan dus voor het eerst ook een ons bijten en ons meteen ook besmetten. En dan na weer een bloedmaaltijd wordt het dus een volwassen teek nog weer een slagje groter. En wat wel belangrijk is ook om te zeggen, we hebben het over teken in het algemeen, maar het zijn juist de vrouwtjes, net als bij muggen, die bloeddorstig zijn. Want die hebben ook het... bloed nodig voor de ontwikkeling van hun eitjes.
En dus de volwassen, maar de mannen moeten ook die stadia heen?
Ja, maar wat wel belangrijk is bij de volwassen teken is dat het echt de vrouwtjes zijn die bloeddorstig zijn. Want die hebben dan nog bloed nodig om eitjes te leggen. En als ze dat bloed hebben, als ze zich hebben volgezogen met bloed, dan kunnen ze 1000 tot wel 2000 eitjes ermee leggen. Ja. Dankzij die gastheer waar ze op hebben gezeten. En het vrouwtje dat sterft vervolgens dan.
Ja, en wat ik me dan afvraag, hè, want wij worden gebeten door zo'n teken, nemen mee naar huis en... dan valt die dus op een gegeven moment volgezogen af. Maar dan komt die dus op een plek in een vloerbedekking, of weet ik veel.
Ja, Bas, daar heb ik nog nooit over nagedacht.
Nee, maar hoe zit dat dan met die levenscyclus? Hoe gaat het dan verder, zeg maar? Waar leggen ze hun eitjes?
Ik weet het helemaal niet, maar ik zou zo denken dat het normaal gesproken dat die weer in het gras terugvalt en niet op jouw vloerbedekking.
Ja, normaal inderdaad liggen ze ergens op de bosbodem. De eitjes worden in de herfst gelegd ook en dan... Pas in het volgende voorjaar komen de larven uit.
Oké, dus in oktober liggen alle tekenen.
Ja, dat rijmt dan weer niet goed. En dan aan het eind van de zomer vervellen de larven tot nimfen. Die gaan dan weer in winterrust. En dan het volgende voorjaar worden die nimfen actief en die kunnen dan jou of mij...
Duurt dat zo lang?
Ja, dat is eigenlijk best een lang leven.
Ja, duurt heel lang.
En dan aan het eind van de zomer, dan worden ze dus een volwassen teek. En die gaan meestal pas ook weer in het volgend voorjaar op zoek naar een gastheer. Dus je kunt dan best wel als teek toch een leven van 3 jaar hebben of zo.
Oké.
Lang niet gek, in een mooie bosrijke omgeving.
Ja.
Je vertelde net dat je wel... door je in deze teek vast te bijten, een fascinatie hebt ontwikkeld. Maar zit die fascinatie hem in die levenscyclus? Of waar komt jouw liefde voor de teek nog meer vandaan?
Ja, liefde gaat misschien weer wat ver. Maar het is wel dat ik inderdaad gewoon als dier op zich... ik heb altijd wel een zwak gehad. Nee, ik heb ooit zelfs een serie voor NRC gemaakt over dieren waar niemand van houdt, behalve ik meestal. Hè? Dus vaak de insecten en zo. En daar probeerde ik me dus ook een beetje in de teek te verdiepen. En ik, ja, je kunt er... Mooi zijn ze zeker niet. Ik heb mijn laptop heb nu inmiddels uitgezet, maar... Kijk, we hebben hier een plaatje bij de hand. Nou, je kunt het als best nog een soort kapucijner met pootjes beschouwen. Als hij is een beetje zo grijs-bruin en dik.
Ja, als je hem in een microscoop bekijkt, is het toch echt een smerig beest, hoor. Sorry.
Ja, maar hij is wel... Ja, we blijven steeds bij dat woord fascinerend terugkomen. Maar hij is wel bijzonder. Hij is met weinig te vergelijken. En het is dus wel ook dat ik dacht van ja, het is... Die Teek, die wordt er ook een beetje de dupe van dat hij toevallig besmet bloed heeft gedronken. Het is vooral de bacterie die we moeten haten en moeten vrezen.
Ja, en die komt dus van muizen en andere, wat wij ook ongedierte noemen vaak, hè?
Ja, en ik
per se de Teek.
Weet nou, je wat het ook is? Eekhoorns zijn wel leuk, hoor.
Ja. Nee, maar weet je wat het ook is? Ik hou gewoon van de natuur en er was dus een moment dat ik dacht, ik durf niet meer. Maar ik wil me niet door de Teek laten weerhouden om gewoon het bos in te gaan. En dat zou ook zonde zijn. Want wat we eerder al zeiden, als je goed oplet, kun je een tekenbeet goed voorkomen. Of in ieder geval bijtijds verhelpen. En daardoor probeer ik hem ook maar gewoon wat meer als onderdeel van het bos te zien. Want als ik te veel ga denken, wat een griezelig dier. Dan beïnvloedt dat ook mijn hele natuurervaring. Terwijl ik nu denk, ja... De Teek hoort er misschien jammer dan, maar hij hoort er wel ook gewoon bij.
Ja, wat een mooi inzicht, Gemma. Ik ga mijn inner Gemma ook meenemen naar de volgende boswandeling. Ik vind dit wel op zich een mooi bruggetje naar het vaccin. Want dat moeten we ook nog bespreken. Er wordt nagedacht over manieren om ons te wapenen tegen de Teek. Hè? Jij hebt daar mensen over geïnterviewd, Gemma.
Ja, ik heb laatst bij het Amsterdam UMC heb ik twee promovendi geïnterviewd. Jos Trentelman en Michelle Klauwens. En zij hebben de afgelopen jaren onderzoek gedaan onder Joppe Hovius. Die heb jij wel eens gesproken,
ja,
hè, Sander?
Precies, de hoogleraar.
Naar potentiële anti-tekenvaccins. En als ik anti-tekenvaccins zeg, dan zijn dat eigenlijk vooral dus vaccins die zouden kunnen werken tegen het tekenspeeksel, hè, waar we het net in hadden van een teek bijt zich vast en brengt dan dat speeksel in. Dat bevat onder andere antistollingseiwitten, zodat jouw bloed niet te snel gaat stollen en ook dat je afweersysteem niet te hard gaat werken. En als je een vaccin kunt maken dat tegen die eiwitten in verweer gaat, dan zou dat dus kunnen betekenen dat de teek zich minder goed kan hechten of sneller afvalt, of in ieder geval dat speeksel minder goed in je lichaam terecht komt.
Dat lijkt me het ideale vaccin, want dan heb je in één keer zes gevaarlijke ziektes uitgeschakeld.
Nou, precies. Ja, want
ja, dat hele lijstje van jou, daar werkt het dan tegen. Want dan heeft de teek geen grip meer op mij, toch? Als
ja,
ik vaccin...
of dat in het ideale geval. Hè. Zover is het nog niet, maar we zijn dus wel aan het kijken van hoe zou dat eventueel tot stand komen. Waarschijnlijk met een cocktail van verschillende van die tekenspeeksel-eiwitten. Maar waar ze tegelijkertijd ook naar kijken, dat is dan veel specifieker, een anti-Borrelia-vaccin. Dus wat echt specifiek tegen de ziekte van Lyme werkt, zoals we net ook al zeiden bij de teken encefalitis, die hersenvliesontsteking, dat je dan ook iets tegen dat virus kunt doen. En dat zou natuurlijk ook al mooi meegenomen zijn. En het is helemaal niet zo'n toekomstmuziek. Je hebt een andere teek, de koeienteek. Nou ja,
zit die op koeien?
Ja, maar ja, goed, de schapenteek zit dus ook op mensen, maar ja, de koeienteek dan weer niet. Maar daar hebben ze al wel een goed werkend vaccin. En dat is op basis van recombinante eiwitten. Dus eigenlijk kunstmatig, natuurgetrouw nagemaakte eiwitten. Ze zijn nog met andere, Michelle en Jos, die waren ook bijvoorbeeld bezig met het onderzoeken van de effectiviteit van DNA-tatoeages, waarbij je eigenlijk in de huid krast en dan hoopt dat je lichaam zelf... dat kun jij beter zeggen waarschijnlijk.
Ja, dat je lichaam de speekseleiwitten van de teek gaat maken, waardoor je immuunsysteem daarop reageert en dus al bewapend is voordat die teek jou gaat bijten.
Ja, dus dat is in plaats van dat je in het lab dat je die eiwitten gaat namaken, dat je tegen je lichaam zegt van nou, doe zelf maar het harde werk.
Ja.
En het was wel interessant. Ze hebben dat ook met behulp van proefdieren onderzocht. En ze zagen in verschillende gevallen, zagen ze wel degelijk dat er een reactie was. Maar Er is nog geen ultiem tekenvaccin waarbij dus die beet wordt verhinderd of zo. Maar wat bijvoorbeeld wel al kan helpen is, en dat zagen ze in sommige gevallen dus ook, is dat je lichaam een gevoeligheid ontwikkelt na zo'n tekenbeet. En dat is wel interessant. Ik heb zelf, ik weet niet of dat is omdat ik dan al zo vaak een tekenbeet heb gehad, dat ik heel snel als ik een teken heb, hem voel jeuken.
Ja.
En dat schijnt dus ook wel een soort verworven immuniteit te kunnen zijn. Dat je lichaam dus al zegt van, hé, hier zit iets wat weg moet. En dat is heel handig. Want als je dat al binnen die, zeg, 24 uur hebt, kun je de teek dus bij tijd verwijderen. En als een vaccin dat als gevolg heeft, dan is het wel een hulpmiddel. Juist omdat ze soms zo klein zijn, zeker die nimfen, kun je ze makkelijk over het hoofd zien. Maar als je op zijn minst voelt van, daar is iets, of als je toch al een soort rode plek ontwikkelt die nog niet direct die lijmkring is, maar wel al
een soort muggenbult.
Ja, dan is dat een signaal. En
dan kun je er op tijd bij zijn.
Ja,
ja, zodat de gevolgen van dus het krijgen van lijm, dat het daar niet toe zal leiden.
Maar ik vind dat dan nog niet echt een heel goed vaccin. Als je het, zeg maar, alleen het waarschuwingje krijgt en niet echt de bescherming.
Nee, maar ze zijn dus nu ook wel echt volop bezig om mogelijke kandidaat speekseleiwitten te selecteren. Wat ik net al zei, een cocktail van die eiwitten werkt waarschijnlijk het beste.
Ja, misschien.
En sommige hebben dus ook al wel veelbelovende resultaten. Maar het is natuurlijk dat tekenspeeksel, dat is zo ingewikkeld en ingenieus. Hè? Ook daarom krijg ik weer respect voor de teken, want hij is best wel sophisticated in hoe dat hele mechanisme werkt. Maar dat zijn ze dus nu heel erg in kaart aan het brengen. En dat is een eerste stap. En dan is dus ook aan het kijken van wat voor soort vaccin werkt het best. En er zijn zoveel mogelijkheden dat ze dat nu aan het uitpluizen zijn. En daarbij ook zien van dit werkt wel en dit werkt niet. Waardoor anderen er dan weer op voort kunnen bouwen. En het ontstaat gewoon niet over één nacht ijs, maar
volgens mij zitten in dat tekenspeeksel ook bloedverdunnende eiwitten. Hè? Dus die helpen om dat bloed beter drinkbaar te maken voor die teek. En dat is natuurlijk wel de zwakke plek waar je hem kunt aanpakken.
Dus ja. In het lab wordt de strijd tegen de teek ook gevoerd. Of nou, niet tegen de teek, want inmiddels weten wij allemaal dat we ook een beetje van de teek moeten houden. Maar tegen de gevolgen van de teek. Maar zelf kunnen we op zich ook simpele maatregelen nemen. We hebben al een paar keer genoemd goed controleren. Wat staat er nog meer op jouw lijstje, Gemma? Wat doe jij altijd?
Ik heb een speciale tekenoutfit ontwikkeld. Als ik weet van ik ga naar echt, ik ga bijvoorbeeld met een boswachter de hele dag mee in hoog gras, dan kies ik er wel eens voor om een panty aan te doen. Dat is op hele hete zomerdagen dan wel weer jammer. Omdat je dan
vind dit wel leuk. Je doet niet een panty aan naar het werk, maar als je
maar weet je wat? Dan het is juist zo. Ze gaan graag in spleetjes en plooien en zo zitten. En ook bijvoorbeeld zo'n randje van een sok of een broek. Dat kan heel aanlokkelijk zijn.
Ja,
en zo'n panty, dat is en glad en het is uit één stuk. Dus je weet in ieder geval, daar kan die nergens naar binnen. Hij moet helemaal naar boven toe. En kan dan pas bij je middel kan die naar binnen als hij zo ver komt. Anderzijds zijn er ook juist voorstanders van de blote benen methode, omdat je hem dan goed kunt zien meteen.
Daar twijfel ik een beetje.
Nee, maar bijvoorbeeld, hij kan ook gewoon meeliften op een zwarte broek en dat hij dan ongemerkt later zich aan je vastbijt. En ik vind het wel fijn als ik, wat ik net zei, dus bijvoorbeeld door hoog gras heb gelopen, dan kijk ik in het veld ook al meteen, zie ik iets bewegen. Je moet echt dus bij die nimfen, dat zijn kleine speldenknopjes, een beetje kleine moedervlekken haast. Maar goed, die bewegen dan meestal wel en zijn dus ook heel plat. Maar als je er oog voor krijgt, dan herken je ze wel steeds sneller. En ik heb, dat was echt vorig jaar, toen liep ik een keer langs varens. Ik had nooit gedacht over dat er ook teken op varens voorkwamen. Maar toen had ik er ook echt weer 20 of 30. En dat vind ik dan zo'n nachtmerrie scenario. Ja. Dan ben ik nog 24 uur daarna, heb ik overal fantoomjeuk en dan blijf ik maar checken. Maar ik heb ze dus blijkbaar toen allemaal in het veld al weten te verwijderen. Toen heb ik gewoon, ik was met mijn ouders, die werden helemaal gek van me, hoe panisch en secuur ik mezelf aan het controleren was. Maar het heeft wel effect gehad dan in ieder geval.
Wat is jouw verwijdertechniek? Zijn speciale tekenpennen te kopen? Of
dat als ze nog los op je lopen, dan kun je ze er gewoon, of met je vinger of je nagel of met een soort papiertje of zo, kun je ze verwijderen. Je kunt ze niet makkelijk platdrukken, want ze zijn al heel plat. Dus dan...
Harde teken zijn het.
Ja, maar als ze eenmaal zich hebben vastgebeten, dan... Je hebt diverse devices in omloop. Het tekenpincet,
ja.
En ook het tekenlepeltje en allemaal andere dingen die moeten helpen om de teken. Want je moet je eigenlijk voorstellen, hij bijt zich met die kaken in je vast en dat... Lijfje wordt steeds boller en gaat steeds meer overeind staan van je huid af. Dus hij wordt wel steeds makkelijker te zien. Je kunt ook een gewone pincet gebruiken, maar let daarbij wel op. Je moet altijd recht van je huid aftrekken en niet in het lijfje knijpen. Want dan kan hij dus juist die darminhoud nog in je gaan legen.
Ah,
en
daarom
ook niet
druk.
Met alcohol of
nee,
wegbranden.
Goeie dat je dat zegt. Ja. Ja,
waarom niet?
Zeker, dat
nou ja, dan gaat hij dus overgeven, zeg maar.
Ja, dan denkt hij,
ja,
hey,
ja, ja.
Krijgt en... maar die tekenpincet, dat is dus dat hij al een soort wat bollere klemmen heeft, zodat je hem niet makkelijk plat knijpt. Er zijn verschillende scholen van, moet je nou met een soort draaiende,
ja,
beweging hem wegtrekken of niet? Michelle en Jos, die twee promovendi, die zeiden van, nou, we hebben iets van 2500 teken moeten verwijderen voor ons onderzoek. Dus die zijn wel redelijk bevlogen. Die gebruikten een gewone pincet en die zeiden vooral dat recht trekken is heel belangrijk. En verder is het dus ook een beetje wat voor hulpmiddel je zelf prettig vindt.
Of bij je hebt.
Bij je hebt zeker ook. Ja, maar dat is ook nog een ding. Ik neem tegenwoordig, eigenlijk als ik op reis ga ook, of als ik naar een natuurrijke plek ga, probeer ik er altijd aan te denken om een tekenpincet mee te nemen.
Ja, bij ons zit hij ook in de EHBO-doos.
En
ja,
bij outdoor winkels kun je tegenwoordig ook tekenvrije sokken krijgen en allerlei andere,
oh ja,
blouses,
ja,
en broeken die anti-teek.
Ja, dat klinkt als een anti-lekband.
Maar zit dat zoda aan de dijk?
Nou, ik heb één keer, dat is dan een beetje, hè, net zoals je date hebt tegen muggen en zo, dan had ik ook een soort anti-teken lotion. Direct heb ik die dag een tekenbeten opgelopen. Ik weet nog steeds niet of ik er anders 10 had opgelopen, hè, maar sinds denk ik, ja, voor mijn gevoel bood dat een beetje schijnveiligheid. Dus ik blijf liever gewoon alert en controleren. Ja, het liefst vragen ook om iemand anders te controleren. Niet elke... Oké, dit wordt heel intiem. ik wou zeggen, je wil niet iedereen je bilspleet laten kijken, maar...
Nee, dat hoef ik niet, dit gaat te ver.
Nee, maar hè, bijvoorbeeld je knieholtes is veel fijner als iemand anders dat eventjes voor je kan kijken. En vooral blijf verder ook gewoon genieten en durf ook over gras te lopen. Ik heb zeker met gemaaid gras of kort gras, dat ik daar zonder problemen op durf te zitten en op blote voeten overheen durf te lopen en zo. En...
Een mooie take-away message, Gemma. Wij wachten voorlopig nog even op het vaccin, maar gaan toch, denk ik, met veel nieuwe tekenkennis en veel nieuwe preventiemogelijkheden het veld in. Want dat moeten we allemaal doen, hè, Gemma? Lekker gewoon naar buiten. Juist nu de lente doorbreekt.
Ja, juist ook in de week van de teek.
Zo is het.
Oké.
Dankjewel, Gemma en Sander, voor alle informatie en liefde over deze mooie meid. En dankjewel, Elze van Driel, ook voor het maken van deze podcast. Volgende week zijn wij er weer en nu luisteren we naar het Dudok-kwartet.